Welkom bij Ondernemen Nijrode, een joviale en goed gebekte podcast over business en ondernemen. Voor studenten door studenten, waarin host en co-host van Nijrode Business Universiteit het verhaal van een ondernemer ontdekken. Let's go!
We zitten vandaag weer in de studio op campus en dit is bekend terrein voor onze gast van vandaag. Hij heeft hier namelijk ook gestudeerd en vervolgens is hij goed terechtgekomen, want na het werken binnen verschillende bedrijven is hij uiteindelijk CEO geworden van de meer dan 130-jarige Nederlandse beddenfabrikant Auping. We gaan het onder andere hebben over het opbouwen van een carrière na je studie en de corporate wereld. Leuk dat je er bent, Jan Joost.
Dankjewel en ook heel erg leuk om hier te zijn. In zo'n mooie omgeving en met zulke vrolijke mensen.
Ja, ja. En leuke omgeving. En het is een superleuke omgeving. Jij hebt hier gestudeerd, dus je kent het supergoed. Een beetje dezelfde achtergrond, een bedrijfskundige gerelateerde studie. Hoe heb jij jouw studententijd ervaren?
Ja, fantastisch. Superleuk.
Vertel.
Superleuk. Ik heb eerst een aantal jaar in Amsterdam gestudeerd. En vervolgens ben ik het IDP hier op Nijrode gaan doen. In 1996-97.
Ja.
Dat was een mega verrijking. Wauw.
Ja. Een IDP, dat is voor de luisteraars gewoon een master in management.
Ja,
van vroeger dan, ja, de andere naam. En jij hebt dus hier ook, want wij zitten ook op campus hier op Nijrode, heb jij ook gedaan. Ja. Hoe was dat voor jou?
Ja, dat was denk ik met name het unieke aan de extra ervaring die je doormaakt. Super intensief hier studeren, maar ook super intensief samenleven. En dan naast je studie natuurlijk andere dingen erbij oppakken. En dat is hier natuurlijk, dat komt hier natuurlijk heel veel voor. Dat is fantastisch.
Oh, leuk. En wat waren toen jouw ambities dan, toen jij hier binnenkwam? Wilde je altijd als CEO worden in de corporate wereld? Of was het van, nou, ik kijk wel waar ik terecht kom?
Nou, een beetje dat, denk ik. Ik had natuurlijk wel ontdekt in de loop van de jaren waar wel mijn interesse lag. En dat is dan wel inderdaad ontwerken in een bedrijf, in een onderneming en dan in marketing of commerciële rollen. En ik had eigenlijk altijd wel zoiets van, als ik ga werken, dan ga ik werken bij een klein bedrijf, een relatief klein bedrijf, omdat ik daar veel meer het verschil kan maken. Maar ja, ik kwam uiteindelijk terecht bij L'Oréal, cosmetica bedrijf, een hele grote multinational. En dat ging dus anders dan ik had verwacht.
Ja, en L'Oréal, mascara en haarkleurmiddelen, staat het bekend om dat ze niet per se iets wat je meteen bij jou zou verwachten. Hoe weet je dan meteen welk... Nee, zal ik dan zeggen?
Ja,
hoe weet je dan welk bedrijf bij je past?
Dat weet je denk ik ook helemaal niet. Hè? Het mooie van de start bij L'Oréal was, is dat ik met het bedrijf in aanraking kwam middels een keuzevak strategisch management, strategisch marketing management. En daar zat een contest aan. En we waren toen uitgedaagd om een nieuwe merk- en productpropositie te ontwikkelen voor Ambre Solaire, zonnebrandcrème.
Ja.
En daar zat ook een wedstrijdelement aan. Dat heb ik samen met een studiegenootje, een jaargenootje gedaan. En wij wonnen die contest. En zo raakten wij in contact met L'Oréal en zo kwamen we uiteindelijk in de cosmetica terecht. Van tevoren niet over nagedacht. Ook niet bedacht dat ik in die cosmetica zou gaan werken. Mascara's en crèmpjes. Maar een waanzinnig mooi bedrijf en een waanzinnig mooie markt.
Ja, leuk. Dus echt vanuit je studie ben je daar terechtgekomen en toen daar ingerold. En toen kwam je daar binnen, was net afgestudeerd. Misschien samen met jouw vriend dan, die daar ook aan de slag ging.
Ja,
wat was je eerste baan?
Nou, ik werd eerst trainee, hè. Dus marketing trainee, commercieel trainee. Dat hebben we eerst een aantal maanden, half jaar gedaan. En vervolgens rol je dan binnen dat traineeship. Eerst in de buitendienst overigens en vervolgens rol je een baan in op kantoor. Ik ging dan accountmanagement doen. Werd verantwoordelijk voor het account Kruidvat. Om daar mascara's en shampoos te gaan verkopen. En mijn studiemaatje Laurens die kwam op Ambre Solaire terecht, notabene, als marketing trainee.
Super toevallig.
Ja.
Nou, dat jullie daar ook al dat project over hadden gedaan.
Ja.
Oh, leuk. En hoe was dat dan voor jou? Je was daar toen binnengekomen en je wilde gaan groeien, je had grote ambities. Heb je jezelf dan helemaal omhoog gewerkt of hoe ging dat daar?
Kijk, als je gaat werken dan zijn de eerste ervaringen zijn natuurlijk heel belangrijk. Want je moet ten eerste proberen vast te stellen of het de plek waar je zit, of dat die past. Hè? En of dat het een leuke cultuur is, een leuke sfeer is en of je ook je ei kwijt kunt in je ambitie inderdaad. Dus ik denk dat het over de loop van de tijd ontstaat. Het mooie van de starten bij L'Oréal specifiek was, is dat het eigenlijk een soort verlengstuk was in die jaren van je studententijd. Er zaten allemaal jonge mensen zoals wij hier aan tafel zitten. En het was gewoon hard werken. Work hard, maar ook play hard. Hè. Dus ook iedere maand gewoon ontspanning, feesten en leuke dingen. En op die manier rol je dan je baan in. En ja, omdat je er zo voor gaat en je ervoor inzet en je toch kennelijk die innerlijke drive hebt, kom je vanzelf verder. En het bedrijf gaf die mogelijkheden.
Ja, mooi. En we vragen ook altijd om een voorwerp mee te nemen. En ik zie het al staan. Dus jij mag het uitleggen wat, ja. Wat je ziet.
Nou ja, wat ik heb meegenomen is iets wat jullie wel kennen. Ik zie er ook gelukkig één op tafel staan. En dat is een dopperfles. En dat is iets wat ook in de loop der jaren bij mij ontstaan is. Ik werk nu bij Alping en we vinden duurzaam ondernemen ongelooflijk belangrijk. Ik zeil ook heel erg graag. En als je dan op zee zeilt, wat je toch heel regelmatig toch nog tegenkomt, is plastic waste. Hoe gek het ook is, midden op zee vind je dat ook. En ik heb dit meegenomen omdat ik het belangrijk vind om uit te dragen namens het bedrijf, maar ook eigenlijk namens mezelf. Dus dat we echt met elkaar veel verstandiger om moeten gaan natuurlijk met die natuur. En dat kan heel erg simpel met hele kleine dingen die je individueel kan doen. Vandaar heb ik het meegenomen.
Leuk. En jullie zijn daar met Alping ook al heel erg mee bezig. Want daar was ik benieuwd naar. Je bent nu al een aantal jaar CEO van een echt super Nederlands bedrijf. Was duurzaamheid is wel iets waar Alping de laatste jaren heel actief in is geworden ook. Is dat iets wat jij heel graag wilde veranderen bij binnenkomst?
Ik was al wel inderdaad bezig in mijn vorige baan ook om met productoplossingen te komen, te ontwikkelen die voor het bedrijf goed zijn en die voor de aarde goed zijn. Met andere woorden, zorgen dat je duurzaam en eigenlijk energiezuinig kunt produceren en werken. Bij Alping is dat natuurlijk een tandje extra geworden, omdat Alping al sinds 2010 ingezet had op het verduurzamen van de strategie. En eigenlijk zeggen we dat het vanaf sinds de oprichting eigenlijk al in het DNA van het bedrijf zit. Want we werken al sinds de oprichting met duurzame materialen. En met staal bijvoorbeeld en met hout. En daar kun je natuurlijk heel erg lang mee doen. Dus ik zag het wel en ik zie het ook als mijn taak bij Alping om te zorgen dat we de bedrijfsvoering nog verder verduurzamen. En sterker nog, wij willen in 2030 al een reeds volledig circulair productassortiment hebben. Met andere woorden, bedden en matrassen die geschikt zijn om in een circulaire gesloten loop dienst te doen. Waardoor we proberen zo min mogelijk impact op het milieu te hebben. Dus dat zie ik echt wel als een hele belangrijke taak of doelstelling voor ons als bedrijf.
Ja, en dat is natuurlijk ook wel interessant. Want jullie zijn super duurzaam, maar er komt ook bij kijken dat de prijs iets hoger ligt. Hoe gaan jullie dan om met concurrentie die opereren onder een lagere prijs?
Nou, kijk, het begint natuurlijk als je een product of een bed of een matras meer te verkopen met uit te dragen waarvoor je staat. En wij staan voor duurzaam ondernemen en wij kiezen heel duidelijk voor hoogkwalitatieve bedden en matrassen die gemaakt zijn uit duurzame en eerlijke materialen. En met eerlijk bedoelen wij dat we ook de herkomst weten van de grondstoffen die we gebruiken. En op een duurzame en eerlijke manier geproduceerd of gewonnen zijn. Dat is ons story. En er zijn natuurlijk, ja, je concurrentie, ja, die probeert op hun eigen manier een positie en een plek te pakken. Bij ons hoort, bij onze propositie en hetgeen wat wij hebben als heritage hier in Nederland met onze fabriek in Deventer, daar hoort ook een premium positionering bij. We kunnen hem niet eens low cost maken, want dan zouden we het ook niet kunnen rondrekenen, zeg maar.
Nee.
Dus wat de concurrentie doet, dat is hun eigen keuze, maar we worden natuurlijk wel uitgedaagd op prijs. Hè? Zeker, maar ja, daar proberen wij een antwoord op te hebben in kwalitatieve zin.
Ja, en dat dus ook natuurlijk dat het hoort bij de B Corps, dus daardoor ook een iets duurdere prijs.
Ja, mogelijk wel. De B Corp certificering of die bewering is natuurlijk absoluut in opkomst de laatste jaren. We hebben al sinds 2020 onze certificering. En je ziet natuurlijk wel dat het bedrijven zijn die echt bewust ondernemen met het idee van we willen echt doing business for good. Dat is een mooie term eigenlijk die erbij wordt gebruikt. Ja, en doorgaans hoort daar wel wat een hogere prijs bij. Want ja, we kunnen niet bezig blijven met het kaalplukken of het blijven handelen of verkopen tegen de laagst mogelijke prijs.
Maar je merkt denk ik ook wel met de consumenten van tegenwoordig dat zij ook steeds meer hier zelf om vragen. En ook van jullie verwachten dat jullie hier als bedrijf rekening mee houden. En dat is ook iets waarop je onderscheidt van anderen. Dus ja. Jullie zien dat ook als een manier om je concurrentievoordeel op te doen.
Zeker. Kijk, onze visie is dat een uitgeruste wereld een mooier en betere wereld is. Dat is dan tweeledig. Dan aan de ene kant uitrusten van de mensen die op onze bedden en matrassen slapen. Tegelijkertijd de wereld uitrusten met zo min mogelijk gebruik van grondstoffen. Maar we zien wel dat mensen het wel belangrijk vinden. Belangrijker gaan vinden dat je een duurzame of misschien zelfs een circulair product hebt. Maar we zijn nog niet bereid om er extra voor te betalen. Dus er zit wel altijd wel een soort van dualisme nog in.
Ja.
We zien wel dat het mensen wel belangrijker gaan vinden, maar nog niet het allerbelangrijkste.
En hoe wil je er dan voor zorgen dat mensen toch extra gaan betalen?
Nou, door ten eerste te zorgen dat je product doet wat het belooft dat het doet. Hè. Dus onze matrassen en bedden, dat zijn hoogkwalitatieve bedden en matrassen waarop je echt goed slaapt, goede ondersteuning hebt. En je dus in eerste instantie primaire behoefte, rust, hè, dat goed zit. Ja, en vervolgens is het ook heel duurzaam gemaakt. En dat maakt dat het de combinatie van twee zaken is dat het succesvol is. Of kan zijn. Hè? Dus op die manier proberen we toch eerst de producteigenschappen over de bühne te brengen. Dan dat we zeggen dat we, wat zijn wij toch circulair of duurzaam. Hè? Want ja, we willen niet sterven in schoonheid, om het maar zo te zeggen. We moeten wel geld verdienen.
Ja, volgens mij is het best een duidelijke missie. Ja. En jij moet als CEO dat natuurlijk allemaal een beetje aansturen. Hoe zou jij jezelf omschrijven als leider?
Een beetje aansturen, ja.
Gewoon volledig aansturen.
Ja. Hoe zou ik mezelf... Nou, ik denk dat ik wel een toegankelijke authentieke leider ben. Ik probeer ook heel dicht bij mezelf te blijven en te zijn. Dus geen masker op te zetten als ik naar mijn werk ga, bijvoorbeeld.
Ja, hoe doe je dat dan?
Ja, ik denk dat je dat ook een beetje leert of voor jezelf ontwikkelt. En naarmate de tijd verder gaat, word je ook wat meer... Nou, misschien ook wel zelfverzekerder en krijg je beter door waar je goed in bent. Maar krijg je ook wel door wat de gebieden nog zijn waarin je jezelf verder zou kunnen ontwikkelen. Dus ik denk ook dat persoonlijke ontwikkeling, daar moet je ook denk ik altijd aan blijven werken en open voor staan. Om op die manier je leiderschap ook verder te brengen.
Ja, en Opening is dan natuurlijk een iets moeilijker bedrijf lijkt mij om binnen te komen. Want het is een familiebedrijf, 130 jaar oud, meer dan 130 jaar zelfs. Hoe bouwt je dan continuïteit binnen zo'n groot bedrijf?
Maar je zei het is moeilijk om binnen te komen. Bedoel je dat vanuit mijn positie of vanuit...
Vanuit jouw positie misschien, omdat het een familiebedrijf is, dat je niet altijd eens bent met de waardes van het bedrijf, omdat het een familiebedrijf is.
Ja, terecht punt. Hè. Ik denk dat het heel belangrijk is, zeker als leider van een bedrijf, maar ook als je daar werkt, dat je wel kunt vereenzelvigen met daar waar het bedrijf voor staat. Hè, anders werkt het niet.
Stond je dat meteen toen je binnen Opening kwam?
Ja, ik denk het wel. Wat we wel hebben gedaan sinds mijn start is dat we opnieuw naar onze strategie hebben gekeken. En opnieuw ook onze waarden en normen zeg maar even hebben vastgelegd. En waar staan we nou als bedrijf voor? Waar staan we als merk voor?
Dat was van een van de eerste dingen die jij hebt gedaan.
Ja, die is een van de eerste dingen die we hebben gedaan. Want dat creëert ook weer even een goed fundament. En dan vervolgens moet je dat natuurlijk goed communiceren in het bedrijf. Kijk, Opening is een familiebedrijf, dat klopt. Maar de familie werkt niet in het bedrijf.
Nee. Hè?
Dus al sinds begin jaren 70 is er bij ons sprake van externe aansturing, zeg maar. En de familie kijkt natuurlijk nog wel mee en zijn ook aandeelhouder. Maar we runnen het eigenlijk als ware het niet een familiebedrijf, om maar zo te zeggen, want er zit geen familie in het bedrijf.
Ja.
En dus we hebben wel een hele duidelijke missie en mandaat. En daar zijn wij mede vormend aan. En dat toetsen we natuurlijk met de aandeelhouders om te zorgen dat het verhaal klopt.
We zitten hier natuurlijk bij de Ondernemend Nijrode podcast. Dan ben ik wel benieuwd, zie jij jezelf als een ondernemer?
Ja, het is ook een hele leuke vraag die wel eens voorbij komt. Ik denk wel dat ik ondernemend ben. Maar ik ben niet een ondernemer in de zin van dat toen ik klaar was met studeren, dacht van nu ga ik eens even de rest van mijn leven ondernemen en alle kanten die voorbij komen erop springen. Ik denk dat ik toch meer de wat bestuurlijke kanten van heb, of de wat meer managerial kanten van heb, maar wel met een ondernemende context. En ik denk dat, ik vertelde al eerder dat mijn carrière startte bij L'Oréal. En daar ben je toch echt, ook als landendirecteur, wat ik uiteindelijk was in Nederland, daar ben je voor een divisie, daar ben je toch uiteindelijk een radertje in het geheel. En wordt de strategie voor een heel groot deel door anderen bepaald. Hè? Maar bij een onderneming als Opening, daar bepalen we met het team, met het managementteam, bepalen wij de strategie. Zitten we echt aan het stuur en passen we ook aan indien nodig. Hè? Dus daar moet je ondernemend voor zijn. Als je dan denkt, ik zie het wel en ik laat het op me afkomen. Ja, ik denk dat je al te laat bent. Dus het is wel een hele belangrijke mix.
Ja, je hebt gewoon veel vrijheid om de dingen te doen die je wil doen. Ja. Ja, dat lijkt me ook wel echt leuk. Ja, en hoe zit dat dan? Want jij wilt natuurlijk relevant blijven ook voor de toekomstige generaties. Dat doe je dus onder andere door die duurzaamheid. Maar wat zijn nog meer bepaalde missies waar jij met Opening naartoe wil? Doelen?
Nou, ik denk dat een van de dingen is, dus duurzaamheid inderdaad heel belangrijk. Maar het tweede is ook denk ik goed werkgeverschap. Als bedrijf zitten we al 134 jaar in Deventer. En hebben natuurlijk inmiddels een enorme cultuur en een connectie met de stad en de regio opgebouwd. En de werken bij ons in de hoogtijdagen, dus we hebben enige mate van seizoensinvloeden. Dus op de piekmomenten werken er 500-600 mensen bij ons. In de productie en ook op ondersteunende afdelingen en teams. Nou, en die mensen wonen in principe allemaal bij ons in de regio. Dus je hebt ook gewoon een verantwoordelijkheid wat dat betreft als werkgever. Dus ik denk dat het bieden van lange termijn werkgelegenheid en de sociale rol die we als bedrijf hebben in de omgeving van Deventer is ook heel erg belangrijk om dat voor te zetten.
En hoe zullen al jouw werknemers jou beschrijven?
Dan moet je aan hen vragen.
Openlijk, ja. Zoals hoe jij jezelf omschreef, authentiek en ja, toegankelijk.
Dat moet, ja, precies. Toegankelijk, denk ja, serieus, maar ook wel in voor geintje. Want je moet ook af en toe natuurlijk wel humor hebben en plezier maken in het werk. Om net al even work hard en play hard. Hè. Dus met name ook dat ontspannende deel is denk ik heel erg belangrijk.
En heb je ook wel eens tegenslagen gehad? Of dat je misschien wel een nachtje slecht slaapt over Auping en dat je denkt...
Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ja,
en waarover was dat dan?
Ik denk dat voor heel veel mensen gold in maart 2020 natuurlijk.
Ja, COVID. De coronacrisis.
Ja, dat was bij ons natuurlijk idem. Daar heb ik echt wel even van wakker gelegen. Je moet je voorstellen, we hebben een fabriek en wij produceren alles op verkochte order. Hè, dus op order, niet op voorraad. We hebben een werkvoorraad van ongeveer 3 weken. Als je bij ons een nieuwe bed of matras bestelt, leveren die binnen 3 weken voor jou. En dan leveren die aan je af en die hebben we nog niet, die gaan we voor je maken. Ja, dus stel je voor dat er een complete koop... staking komt, als consumenten helemaal geland raken, hebben we binnen 3 weken geen werk meer. Nou, dat besef toen met de start van COVID was wel even heftig. Dan schrok ik letterlijk midden de nacht op enig moment wakker. Na 1 of 2 dagen denk ik van, oh.
Ja.
Wat betekent dit? Straks dan zitten we zonder werk enzovoort. Nou, dus ja.
En je van volgens mij de ondernemer en jou wel naar boven, want jullie zijn best wel creatief geweest.
Ja.
Want wat hebben jullie toen gedaan?
Nou, we zijn inderdaad heel snel gaan kijken van waar kunnen wij nog wel dan waarde toevoegen en geld mogelijk mee verdienen en onze mensen op inzetten. En aangezien we begrepen dat er een grote nood was voor persoonlijke beschermingsmiddelen, en zijn we heel snel in die mondkapjesproductie gestart. En die kans hebben we inderdaad gegrepen. Het was wel vanuit lokaal eerst gedreven. In het ziekenhuis bij ons in Deventer, Deventer ziekenhuis, daar hoorden we al signalen dat er veel te weinig voorraad was van allerlei beschermende middelen. Toen dachten we, ja, wij naaien matrassen met stoffen en textielen. We kunnen vast ook wel mond-neusmaskers maken. Maar dat hebben we gedaan. En dat werd heel groot uiteindelijk.
Vol ingesprongen. Ja, want hoeveel mondkapjes hebben jullie uiteindelijk geproduceerd?
Nou, miljoenen.
Echt veel, hè?
Miljoenen.
Ja, want hoe ziet zo'n omschakeling er dan uit? Want het is mega. Heel het bedrijf ligt eigenlijk op zijn kop.
Ja, precies. Kijk, het was wel zo dat we in het begin van de COVID zagen dat de order intake wat inzakte. Maar toch wel in de loop van april, mei zagen we het wel weer aantrekken. Dus het was niet zo dat we in één keer met allemaal mensen zaten die er niets te doen hadden. We hebben toen met de start van het mond-neusmaskersproject wel een 10-15-tal collega's vrijgespeeld uit het matrassenatelier. En toen hebben we workstations ingezet, dus naaimachine units. En zijn we eerst met de hand mond-neusmaskers gaan naaien. Ik doe even de hele korte versie nu hoor.
Ja.
Dat was best een uitgebreid project. En tegelijkertijd zijn we volautomatische productielijnen gaan ontwikkelen met een Duitse machinebouwer. En in een half jaar tijd hadden we 4 lijnen staan en hebben we meer dan 115 mensen extra aangesteld die 24/7 die mond-neusmaskers gingen produceren. Dus het begon heel klein en het werd uiteindelijk eigenlijk heel erg groot.
Ja, en als ik het goed begrijp, hebben jullie aan het begin van de coronacrisis staatssteun gekregen. Alleen vervolgens werd de winst weer hoger, meer omzet. Hebben jullie die staatssteun terugbetaald? Is dat ook een vorm van jouw leiderschap? Definieert jou dat?
Nou, ik denk dat het een combinatie is van, ja, wij besluiten het, ik besluit het, wij besluiten het met het managementteam. Maar ik denk ook dat het door het managementteam en de aandeelhouder en de raad van commissarissen eigenlijk heel snel als een gedragen idee omarmd werd. Dus het is niet iets van mij seks specifiek. Het is echt iets wat in het bedrijf zit en wat we met het bestuur van het bedrijf met elkaar hebben besloten om te doen. En ja, daar waren we een van de eerste mee. En tegelijkertijd werd dat ook nog toevalligerwijs opgepikt door de media. Maar ik denk wel dat het echt authentiek was dat we het besloten. Want nogmaals, ik had het toevallig van de week ook nog met iemand over. Ja, weet je, het vangnet, NOW en de verschillende regelingen die er zijn geweest. Dat is er en dat was er voor bedrijven die in de problemen zaten of mogelijk zouden komen. En dat gold voor ons gewoon niet. Dus ja, dan moet je het, vind ik ook echt, dat je... Een
soort van verplichting.
Heb je er geen recht op, dan moet je het ook aan de maatschappij teruggeven. We kregen ook vragen van mensen, waarom heb je niet besloten om het aan... project X, Y of Z, hè, dus in de cultuur bijvoorbeeld te stoppen of aan de festivalbranche, weet ik wel, partijen die het heel moeilijk hebben gehad. Maar dat is niet aan ons, weet je, dat is gewoon, het is uiteindelijk belastinggeld, hè, dus het is aan de overheid om daar slimme dingen mee te doen en niet aan ons.
Ja, ik vind het ook een heel mooi initiatief. We vragen ook altijd aan een student op campus om een vraag voor jou in te spreken en vandaag is dat Charlotte.
Hoi, Charlotte hier. Ik heb een vraag voor jou, Jan-Joost. Zoals we weten zijn de Auping-bedden natuurlijk fantastisch. Alleen niet altijd betaalbaar voor onze studenten. Komt er misschien nog een studentenvariant?
Nou, we hadden het eerder al inderdaad over het kiezen waar je voor bedrijf voor staat. Hè, en waar je als merk voor staat in je doelgroepdefinitie. En ja, wij kiezen ervoor om ja, in het prijssegment te acteren waarin we nu zitten. En daar proberen nog groter te worden. Dus we hebben op korte termijn hebben we geen plannen om onder het Auping-label lage prijzen bedden en matrassen te kopen. Echter, het zal je verrassen. dat je toch al een eenpersoonsbed binnen van Auping al voor net boven de 1500 euro kunt aanschaffen. Dat is misschien nog steeds een stuk duurder dan bijvoorbeeld een bed van een grote Zweedse retailer. Mm-hmm. Maar je zei het goed.
Geen naam te noemen.
Charlotte zei het goed. Je slaapt er dan ook wel veel beter op. En op een duurzame manier.
Ja.
En ik denk dat investeren in je nachtrust is heel erg belangrijk. We zijn wel bereid om ieder jaar of iedere twee jaar, bij wijze van spreken, een nieuwe iPhone te kopen, slash te financieren van 1200 euro. Maar investeren in een goed bed, hè, waar je toch een derde van je leven, niet als student misschien, maar misschien ook wel trouwens.
Het ligt aan.
In licht. Dat doen we dan weer niet. Goed bewegen, gezond eten en goed rusten. Uitrusten is enorm belangrijk. Dan heb je een veel fitter leven.
Doe jij dat als leider ook?
Ja, meer en meer.
Ja?
Ja. Je bedoelt lang in mijn bed liggen?
Dus sinds je bij Auping werkt, slaap je meer.
Wij vergaderen slapend.
Beter in ieder geval.
We vergaderen slapend. Maar dat vind ik wel interessant.
Ja, het is interessant. Ja.
Nee, maar ik denk wel veel meer bewust van het feit dat je tijd moet nemen voor jezelf. Om rust in te bouwen, na te denken, tijd voor jezelf te hebben. En niet alleen maar gas te geven. En wij staan natuurlijk ook heel veel aan. Jullie als jonge generatie misschien nog wel meer dan wij. Omdat je op alle sociale mediakanalen en alle programma's die daarvoor zijn. Jeetje mina, ik zou het niet aankunnen.
Constant appjes.
Ja, precies. Dat soort zaken. Dus juist ook voor jullie ongelooflijk belangrijk om goed tijd en energie te stoppen. En ook rust nemen.
Ja.
En dan begin denk ik met een goed bed.
En dan nog even terugkomend op wat Charlotte zei. Is het dan misschien toch niet een idee om een bed te creëren, maar om bijvoorbeeld studenten die bij jullie aankomen, dat ze op vertoning van hun studentenpas 20-25% korting op een bed kunnen krijgen? Want dat is natuurlijk wel iets, dan trek je de jongere generatie aan.
Ja.
En juist omdat wij zo belangrijk zijn, wij zijn de volgende generatie. Als wij ons nou niet betrekken, wie gaat er dan mee beginnen?
Ja, nee, maar dat is natuurlijk terecht. Er zijn heel veel mogelijkheden die je kunt verzinnen om te zorgen dat je bedden en matrassen voor een bredere doelgroep inzetbaar zijn. En ik bedoel, we realiseren ons terdege dat ook studenten, de populatie, de klant van Auping voor morgen is. En dat is een goed idee en ik neem hem mee terug naar Deventer.
Fijn. Leuk om te horen in ieder geval. En hoe zie jij de toekomst van Auping voor je?
Zeer goed. Zeer rooskleurig. Even los nu van de huidige nieuwe crisis waarin we zitten natuurlijk. Maar dat is een tijdelijkheid, hopen we dan maar. Maar ik denk dat de toekomst van Auping op het gebied van twee vlakken gewoon goed is. Hè. Ten eerste is het zo dat het belang van slapen natuurlijk steeds meer onderkend wordt door iedereen. En daar hebben we het net al even kort over gehad. Hè. Dus daar zetten we heel erg op in, op een duurzame manier. Dus ik denk dat al heel erg goed is. Dus belang van slapen, duurzaam ondernemen, dat zijn de trends denk ik wel in de maatschappij en in het bedrijfsleven van de toekomst. Vanuit dat perspectief een rooskleurige toekomst. We zijn er ook heel erg goed in en we hebben het geluk dat we een familiebedrijf zijn waar we eerder over spraken. Dus natuurlijk is bij ons rendement op de lange termijn heel belangrijk, maar we worden niet afgerekend op een heel hoog gedwongen rendement op de korte termijn. We hebben een andere invalshoek wat dat betreft. Dus ook die rust naar de wat langere termijn toe helpt ons ook om een goede toekomst te hebben. We bestaan ook niet voor niets natuurlijk, al 134 jaar.
Ja, echt bizar. En ik merk ook, want ik heb wel eens, als je reclamespotjes van jullie ziet, dan zijn deze twee dingen dat duurzaamheid en het teken van of het nemen van de goede nacht, dus komt ook echt duidelijk naar voren. Dus ik vind het ook leuk om te horen dat jullie daar zo bewust mee bezig zijn. Want zoals, ik ben dan geen klant, maar het komt ook zo op mij over. Dus dat is leuk. En hoe zie jij je eigen toekomst voor je? Blijf je voor altijd bij de beddenfabrikant werken? Of?
Nou, wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Ja, het is moeilijk. Dat vind ik denk ik best een moeilijke vraag. Wat ik heb geleerd is is gewoon je pad te lopen, daar waar je loopt. En weet je, mijn pad is nu Auping. Ik heb het waanzinnig naar mijn zin. Mensen vragen me eens, ben je niet klaar bij Auping na 5 jaar? No way, hè? No way, want er is zoveel te doen. We hebben nog zulke belangrijke dingen te doen. En als die weer gedaan zijn, hebben we nieuwe belangrijke dingen te doen. Dus ik heb het er wat dat betreft heel erg naar mijn zin. Je noemde dat al even eerder. We hebben een groot mandaat, we kunnen echt ondernemen. We hebben een hele fijne governance structuur. Ja, dus ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Dus wat het op de lange termijn brengt, ik weet het niet. Maar we zijn nu echt hiermee bezig en we zitten echt in dit huwelijk.
Ja, en mocht je ooit stoppen bij Auping, denk je dan dat je volgende met pensioen gaat of blijf je doorwerken tot je...
Misschien ga je wel zeilen.
70ste, 80ste.
Nou, dat zou heel fijn zijn. Nou, dat ga ik sowieso wel doen. Maar is ook een hele leuke vraag. Ik heb daar nog eigenlijk tot nu toe in mijn carrière niet zo heel erg over nagedacht. Hè. Ik ben vorig jaar 50 geworden. Dus ik ben nog niet echt heel erg bezig met stoppen of wat ga ik doen, wat wil ik straks doen. Wat ik heel belangrijk vind is het hebben van voldoende vrije tijd, hè, omdat je die balans goed moet hebben. En ik denk dat dat ook wel wat belangrijker wordt naarmate je wat ouder wordt. Maar ik zou jullie ook echt willen aanraden, ook als advies, hè, wees je bewust van het feit dat je niet alleen maar kunt werken. Of je moet ook die ontspanning hebben. En volgens mij, gelukkig wordt dat hier ook wel onderwezen en ook wel verteld. Dus dat, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dus ja, maar ik kan me niet zo goed voorstellen, om antwoord te geven misschien op je vraag, dat ik vanaf enig moment, enige leeftijd zeg, nu stop ik en nu ga ik thuis zitten. En ik vind het veel te leuk om bezig te zijn, of met jonge mensen, of met zakelijke onderwerpen, of misschien zelfs wel met goede doelen. Bijvoorbeeld, ik ben betrokken bij Nationaal Park de Hoge Veluwe.
Oh, leuk.
Dus dat is natuurlijk ook fantastisch. Nou, weet je, dat soort dingen.
Ja, en ik heb het net al een beetje gehoord, stiekem. Dus je hebt al veel ervaring, wij zitten hier op campus. Alleen, wat zou je ons mee willen geven?
Ja, dat is, ik heb het al één of twee keer gezegd. Dus eigenlijk misschien is het wel leren, presteren en genieten. Ik denk dat je moet door blijven leren. Je moet ook af en toe presteren. Als je dat in ieder geval zo voelt. Je kunt er ook voor kiezen om het niet te doen natuurlijk. Maar ja, met name die G'en, dat genieten. Ja, daar moet je gewoon echt, dat doen jullie volgens mij ook wel.
Dat lukt ons zeker hier. Ja,
dit is precies, ook genieten voor mij.
Ja, maar ook als je straks gaat werken, je gaat gas geven, of je gaat door met gas geven, ja, doe dat. Hè. Dat zou echt mijn grootste advies zijn. En ik zie het ook bij mijn eigen kinderen. Die zijn nog wat jonger dan dat jullie zijn, maar mijn dochter die werkt hard. En die zit op middelbare school, werkt hard. En zorgt ook echt wel meer en meer nu gelukkig om ook wat om ook tijd te hebben om te ontspannen en feestjes te hebben.
Hoort er ook bij.
Hoort er zeker bij.
Leuk. En we vragen ook altijd om als afsluiter of jij een leuke quote hebt voor ons.
Ja, die heb ik wel.
Is dat, of is dat ook de leren, presteren, genieten?
Ja,
dat kan ook
misschien wel. Er zijn misschien wel meerdere. Maar welke ik ook heel erg leuk vind is, if you can dream it, you can do it. En dat denk ik ook, die gebruik ik best regelmatig. Hij is natuurlijk niet super origineel, maar ik vind hem wel van toepassing. Ik denk dat veel dingen mogelijk zijn, ook al denk je dat het niet mogelijk is. En als je gewoon je droom najaagt, dan zul je zien dat het één dag uitkomt.
Ik vind het een duidelijk verhaal.
Ik ook. Leuk dat je er was. Dankjewel.
Heel erg bedankt.
Leuk, dankjewel voor het gesprek.
Podcast met Jan Joost. Ik vond het super leuk, Renske. Ik weet niet wat jij ervan vond.
Ja, leuk gesprek. Wat mij bijblijft is dat hij het had over het nemen van rust. En dat het goed is om ook af en toe een stapje terug te doen, maar wel ook je ambities te volgen. En wat hij zei, leren, presteren, genieten.
Nou, je neemt de woorden uit mijn mond, Renske. En wat ik ook heel interessant vond, was het B Corps. Dat ze daar zo mee bezig zijn en zo op duurzaamheid focussen. Dus ik zou graag zeggen, tot de volgende keer. En doei doei!
Doei!